Geliefde gemeente, er is zo'n zegswijze in onze taal die zegt: verandering van spijs doet eten. Dan kun je dat op allerlei terreinen toepassen. Dat kun je toepassen op eten en drinken en op allerlei dingen in het leven. En er zijn ook wel eens mensen die dat toepassen op de prediking. Verandering van spijs doet eten. Wel eens mooi als er wat nieuws op te merken is. Als er eens een keer gezegd kan worden, dat heb ik nog nooit van mijn levensdagen gehoord. Wat er nou naar voren is gebracht, dat is echt helemaal nieuw voor me. Wel begrijpelijk, maar toch moet je een beetje uitkijken met zo'n luisterhouding. In het boek Handelingen wordt ons verteld van een bepaald soort mensen die de apostel Paulus op zijn reizen tegengekomen is in de hoofdstad van Griekenland, Athene. Mensen van wie Lucas heel nuchter opmerkt, die mensen van Athene waren heel de dag alleen maar bezig met nieuwe dingen te zeggen en om nieuwe dingen te horen. Maar dat was nog niet bepaald een goed uitgangspunt om naar de prediking van de apostelgemeente te luisteren. En trouwens, als het gaat over nieuws horen in de kerk, heeft u er wel eens bij stilgestaan dat die mensen in de kerk en in de kerkgeschiedenis die echt wat nieuws leken te brengen, dat eigenlijk vrijwel zonder uitzondering ketters geweest zijn. U zou dat ook eens moeten nagaan. Welke mensen nou bijvoorbeeld in de 20e eeuw en in onze eeuw bekend staan in heel de wereld als grote theologen, mensen die opvallen met de dingen die ze over de Bijbel hebben gezegd. Dat zijn meestal geen getrouwe dienaren van het woord. Dat zijn meestal mensen die wat brengen, wat wel opvalt. Maar waarom valt het op? Omdat de kerk der eeuwen inderdaad zulke dingen nog nooit gezegd heeft. En je moet ook maar bedenken, gemeente, Gods knechten zijn ook niet geroepen om journalist te zijn, om nieuws te verslaan. Ze moeten heraut zijn. Ze hebben iets door te geven en dat moeten ze heel getrouw doen namens hun koning. En waar ze ook komen, in de stad of in een dorp, maar overal waar zo'n heraut komt, heeft hij elke keer weer hetzelfde te brengen. Datgene wat de koning hem had opgedragen. En gemeente, dat zijn dingen die we ook eigenlijk wel even mogen zeggen als we verder gaan bij de overdenking van de tabernakel. We hebben tot nu toe al verschillende onderdelen van dat huis van God overdacht. En iedere keer merkten we toch, je komt elke keer bij hetzelfde punt terug. Het gaat om te beginnen over de Heere Jezus. Christus, van wie dan in elk opzicht gezegd mag worden, hij is alles. Waar je ook kijkt in de tabernakel, overal gaat iets van de heerlijkheid van de Heere Jezus schitteren. En overal waar je kijkt merk je ook, het gaat om het kennen van hem en om het verbonden zijn aan hem. Het bediend worden uit hem. En dat heeft een openbare kant, zei de voorhof van de tabernakel. Dat heeft een verborgen zijde, zegt het heilige waar we momenteel binnen gaan. Maar eigenlijk, gemeente, als je nou opnieuw naar Exodus 25 gaat luisteren, net als vorige week met die kandelaar, weet je nog, jongens en meisjes, die avonddienst toen de Russen hier waren. Nou, eigenlijk heb ik niks nieuws te melden. Onder datgene wat ook vanuit die kandelaar te zeggen viel, horen we dezelfde lessen naar voren komen die je ook eigenlijk uit de tafel der toonbroden kunt leren. Hopelijk is er dan niemand die vanmorgen de kerk uitgaat en die zegt, ja, het was eigenlijk oud nieuws. We hopen heel wat anders, geliefde gemeente, dat als we straks naar huis gaan, dat je zegt, ik heb het gevoel dat ik vol zit. Dat ik heb mogen eten en mogen drinken, want er was in de prediking geestelijk voedsel voor een hongerige en een dorstige ziel. Gemeente, laten we zo gaan luisteren naar de boodschap van de tafel der toonbroden. Twee dingen eigenlijk. Die tafel predikt ons de dood van Christus. En die predikt ons het leven van de Christen. De tafel der toonbroden predikt de dood van Christus en predikt het leven van de Christen. Nou ja, als je dan kijkt naar de beschrijving van wat we vanmorgen voor ons hebben, dan kan natuurlijk een kind in de kerk zeggen, dominee, u zegt wel dat is eigenlijk hetzelfde als vorige week, maar het ziet er toch heel anders uit dan vorige week. Toen hebben we ons staan vergapen aan die prachtige gouden kandelaar met die mooie armen en die versieringen en die lampen erop. En toen hoorden we, dat was ook nog uit één stuk gemaakt, wat hebben ze daar hun werk aan gehad? Ze hebben dat uit elkaar geslagen tot die schitterende lamp die het hele heilige verlicht. En nou staan we bij een tafel. Je kan beter nog zeggen bij een tafeltje. En als je die afmetingen bekijkt waar die van, zoals dat beschreven staat hier, dan is het niet echt een heel opzienbarende tafel. Hij is 1 bij 2 ellen, 1 meter bij 1,5 meter. Je moet, als je er wat op wil zetten of eraf wil halen, ook een beetje bukken, want die tafel is niet hoger dan zo'n 75 centimeter. Toch is de tafel van hetzelfde goud als de kandelaar, gemeente. Vergis u daarin niet. Van hoogwaardig materiaal. En al is dan in dit geval het goud bladgoud, maar dat hout wat er vervolgens onder zit, waar het geraamte van die tafel van gemaakt is, dat is ook hoogwaardig materiaal. Hetzelfde hout, moet u weten. Hetzelfde sittim of acacia hout, waar ook in de tijd, weet u nog, dat koperen brandofferaltaar van gemaakt was. En vervolgens is er natuurlijk het een en ander op die tafel te zien. Net zoals bij jullie op de tafel vanmorgen, jongens en meisjes. Een tafel is er om te dekken, niet waar? Je hebt vanmorgen samen om de tafel gegeten en gedronken. En het lijkt net alsof bij deze tafel dat ook de bedoeling is. Want daar is om te beginnen brood op te vinden. Volgens uitleggers die daar verstand van hebben, hebben die broden ook nog een bepaalde vorm gehad? Het woord wat in de grondtekst wordt gebruikt wijst op een soort brood dat tijdens de bereiding van een gat voorzien werd. En daar zijn er dan 12 op die tafel van te vinden, in 2 stapeltjes opgestapeld, 2 keer 6. Op platelen liggen die broden, zo staat het in vers 29. Dat zijn grote gouden schalen. Bovenop elke stapel een zogenaamde rookschaal met wierookkorrels. En op de opengelaten plekken op de tafel staan kroezen met daarin wijn. En heel de week staat die tafel met alles erop en eraan voor het aangezicht Gods. Zo staat het in vers 30. Voor mijn aangezicht. En het feit dat dat gebeurt, dat verklaart ook de naam toonbrood die we in vers 30 vinden. Die broden die daar liggen worden permanent getoond aan God die in de tabernakel woont en die er dan als het ware zo heel de dag door vanaf zijn genadetroon op zit te kijken. En op Sabbat worden dan de broden verwisseld. Elk kind hier in de kerk weet wat er dan met die broden gebeurt. Want dat weet je natuurlijk wel. Dat dan dat brood niet weggegooid wordt. Maar dat de priesters die in de tabernakel dienen dat mogen op gaan eten. Wat gebeurt er met de wijn, dominee? De wijn wordt uitgegoten als een plengoffer bij het brandofferaltaar. En wat gebeurt er met die wierookkorrels, dominee? Die wierook wordt vervolgens ook als een soort vuuroffer op het reukofferaltaar achter in het heilige gebruikt, als daar gebeden wordt door de priesters voor het volk om die liefelijke geur te laten opstijgen tot voor het aangezicht van God in de hemel. Dus dat is even iets wat u in de gaten moet hebben, gemeente. Wat daar op die tafel staat en wat dan elke week verwisseld wordt, Dat is aan de ene kant iets wat je kunt offeren. En aan de andere kant iets wat je kunt nuttigen. Dat je kunt eten en drinken. En daar ligt nou de eerste lijn naar de toepassing van de stof van morgen. En het is mij weer een vreugde, gemeente, om die lijn met u te trekken. Want dat is de eerste en de belangrijkste lijn van elke preek. Christus prediking. Hebt u er naar uitgezien, gemeente? Niet alleen dat het zondag werd. Dat al die beslommeringen van deze week weer onderbroken mogen worden. Heeft u er naar uitgezien dat u hier mocht zijn, daar waar het volk vergaderd is? Maar heeft u toen ook er naar uitgezien, zijn er mensen die daar vanmorgen om gebeden hebben? Heren, mag ik nou niet alleen de buren in de kerk zien en dat de dominee de kerkenraad er weer is, maar dat ik de Heere Jezus mag zien? Dan mag ik u hem laten zien, gemeente. We kijken nog eens even naar die tafel. Waarvan ik al zei, er is met die tafel iets dergelijks aan de hand als met het brandofferaltaar. Niet van één, maar van twee materialen gemaakt. Van onvergankelijk sittimhout, overtrokken met in dit geval zuiver bladgoud. En ook nu predikt de tafel ons de geschiktheid van de Heere Jezus als middelaar. Want wat moet hij in huis hebben om mij met God te kunnen verzoenen? Wat moet hij hebben? Hoe moet hij zijn? Wil hij tussen hemel en aarde in kunnen staan? God bij mensen vertegenwoordigen, de mensen bij God vertegenwoordigen. Hij moet allebei vertegenwoordigen. Met zijn reine menselijke natuur. En met het, mag ik het zeggen, het bladgoud. Het zuivere goud van zijn godheid. En kijkt u dan ook nog eens even op de tafel, gemeente. Want wat daar te zien is, wat ik u net even heb laten zien. Dat zijn allemaal zaken die iets zeggen over zijn borgwerk. Kijkt u eens even mee naar die broden die daar liggen. Ja, het zijn 12 broden, maar vers 30 noemt het toch in één woord het toonbrood. Hoe is dat brood daar gekomen? Nou, dat zou je ook wel aan een kind in de kerk moeten vragen. Hoe komt nou brood in de winkel te liggen of brood uiteindelijk op jouw tafel, op jouw bord te liggen? Dat is een heel proces. Het begint helemaal aan het begin op de akker van een of andere boer, waar korrels in de grond gestrooid worden. Iets waarvan de Heere Jezus zelf later in het evangelie heeft gezegd. Mensen, daar begint ook in feite al de toepassing van het evangelie. Want dat is precies wat er met mij ook moet gaan gebeuren. Ik moet ook als een graankorrel in de aarde. Want als het graan niet sterft en in die aarde valt, dan brengt het geen vrucht voort. Maar dat is nou wat er met mij moet gaan gebeuren. Ik moet als graankorrel sterven, ondergaan, om eeuwige vrucht en zaligheid te verwerven. Korrels die sterven en die vrucht voortbrengen, die aren voortbrengen, waar vervolgens de sikkel in moet, gemeend. En waarop geslagen wordt als het op het erf van de boerderij gelegd wordt om te dorsen. Ziet u heel het proces voor u? Ziet u de gang van de Heere Jezus voor u? Wat is er al niet met hem gebeurd? Wat is er al niet nodig geweest? Voordat hij als brood des levens aan u kon worden uitgestald en aangeboden. Tot en met de ovengemeente waarin het vuur heeft gewoed. Waarin de hitte is gevoeld. Nodig was om hem tot middelaar van zondaren te maken. De hitte van de gramschap van God. Niet alleen maar dat brood spreekt van hem. Er is niet alleen geestelijk voedsel op de tafel aanwezig, maar ook drank. Zei de Heere Jezus er dat niet bij toen hij later zichzelf ging aanprijzen als het brood des levens? Die tekst hebben we vanmorgen al gehoord. Mijn vlees is waarlijk spijs, maar wat komt er nou achteraan? Mijn bloed is waarlijk drank. Kijk eens in de kroezen op de tafel, gemeente. Niet alleen hongerige zielen kunnen verzadigd worden. Dorstige zielen wil hij lessen met zijn kostbaar bloed. Evangelie, gemeente, van dat bloed dat reinigt. Van die bloedfontein die nooit opdroogt. Ook dat wordt afgebeeld op de tafel der toonbroden. En dan ben ik nog niet klaar met het uitschilderen van de Heere Jezus. Want er ligt ook nog wierook boven op de stapels brood. Waar is dat wierook ook weer voor? Dat is voor het bidden. Dat is voor dat ritueel bij dat kleine gouden altaar in het heilige. Waar die priester gaat staan. En waar die de nood van zijn volk gaat opdragen bij de hemel. En waar dan die wierookkorrels verbrand worden. En die rook stijgt op naar het plafond. Nee, het gebed stijgt op naar boven. En hoe kan nou, gemeente, het gebed van zo'n priester aangenaam zijn bij God? Als die daarvoor het wierook, de wierook van die tafel gebruikt, snapt u? Hoe kan het gebed van een mens aangenaam zijn bij de hemel? Hoe kan datgene wat ik allemaal te vragen heb, en ik zeg het ook nog niet goed, ik zeg het ook nog verkeerd, ik bedoel mezelf ook nog in het gebed. Er zijn zoveel dingen, zelfs in de heiligste verrichtingen, die niet deugen. Maar hoe kan ik dan toch geloof hebben dat wat ik opzend naar de hemel, dat God aangenaam is, dat hij luistert? Als ik datgene wat ik opzend, gemeente, mag mengen met de wierook van de tafel, met het gebedsleven van de Heere Jezus. Als ik om Jezus wil, zeg en geloof. Dat is het geheim van de verhoring. Dat de wierook van zijn borgwerk mee opstijgt vanuit mijn binnenkamer. Christusprediking, gemeente. God werd er nog niet moe van. Want hij liet u daartoe weer samenroepen in dit kerkgebouw. Zijn knecht wordt er nog niet moe van. U wordt er hopelijk ook niet moe van. Waar ging het vandaag bij jullie in de kerk over? Ja, hetzelfde als vorige week. Waar ging het vorige week dan over? Ja, hetzelfde als altijd. Waar gaat het dan altijd bij jullie in de kerk over? Het gaat over de Heere Jezus. Over zijn volbrachte werk. Maar dat is natuurlijk datgene wat onder de prediking wel scheiding maakt. De een die heeft daar smaak in, die ziet daar naar uit. Die zegt, ga nog maar een kwartier door, dominee, over de heerlijkheid van Christus, want daar krijg ik nooit genoeg van. Dat verzadigt mij, dat vertroost mij, daar krijg ik rust van. Dat geeft mij moed, als ik niet op mezelf hoef te zien, maar als ik op de Heere Jezus word gewezen. En een ander zegt, nou ja, laat hij nou maar weer even wat anders bepreken. Want ik heb nou wel weer genoeg gehoord over Jezus en over zijn werk. Het kan natuurlijk zijn, gemeente, al ben je een doorgewinterde kerkganger, maar dat je eigenlijk helemaal geen belang hebt bij het geestelijke voedsel wat Gods woord voor u wil verstrekken. Als je nou nog van de tafel van de wereld eet, ik weet niet hoeveel mensen er hier zijn die daar nog heel veel smaak in hebben. Jongeren, of misschien al wel ouderen. En die hebben daar hun handen vol aan. Daar zijn ze ook heel de week mee bezig. Daar komen ze nergens aan toe als het om de dingen van het geloof gaat en van de kerk gaat. Daar hebben ze helemaal geen tijd voor. Maar ze hebben zoveel dingen die ze van de tafel van de wereld willen pakken en naar binnen willen werken. En die nog niet hebben begrepen dat als ze een teug nemen van wat de wereld te drinken aanbiedt, dat ze zeewater in hun beker hebben. Zeewater, dominee? Zijn er mensen die zeewater drinken in Sliedrecht? Ja, die zijn er. Daarom gaan ze steeds meer van dat water drinken, want ze krijgen steeds meer dorst. Het verzadigt niet en toch krijgen ze er nooit genoeg van. Gemeente, als nou de Heilige Geest in je leven aan het werk is gegaan, dan gaan die dingen nou veranderen. Hoe weet je nou of de Heilige Geest in je hart werkt? Dan kan die tafel van de wereld je uiteindelijk niet meer verzadigen. Je hebt er iedere keer weer spijt van als je je toch weer betrapt. Je toch weer hebt gesnoept van de wereld. Dan kan dat zeewater je niet meer bevredigen. Dan moet je wat anders hebben, omdat je ziel leeg is. Omdat je dorst hebt naar gerechtigheid. Wie kan ik daarvoor vinden die me gerechtigheid geeft bij God? Jezus alleen. En dan ga ik het lichaam van Christus onderscheiden, begrijpt u? Dan ga ik begrijpen wat hij bedoelde toen hij zei, mijn vlees is spijs en mijn bloed is drank. Dan ga ik die dingen begrijpen en nodig hebben. En vandaar dat er ook in een avondmaalsdienst, als het dan gaat over het eten en drinken van lichaam en bloed, dat daar dan zo'n scheidslijn valt. Waarom is dat dan dat de een wel komt en de ander niet? En de een mag wel en de ander wordt afgehouden. Waarom is dat? Dat komt omdat voordat het avondmaal werd, eerst onder het woord die scheiding is gevallen. Tussen mensen die er geen verstand van hebben en wel. Mensen die niet weten wat hierover gaat en wel. Mensen die geen behoefte hebben aan een middelaar en mensen die er wel behoefte aan kregen. Mensen zonder geestelijke honger en mensen met geestelijke honger. En ik vraag het u gemeente, wie bent u? Wat bent u voor een mens? Kwam u hier met een rammelende maag binnen om 9:00, 9:15? Is er geestelijke honger gewekt en gewerkt? Heeft u schuld bij God waarvoor u iemand nodig hebt? Dat is natuurlijk het grote punt. Heb ik een schuldprobleem, want anders heb ik Christus niet nodig. Ja, het is wonderlijk gemeente, de Heer Jezus kan je dan 1000 keer gepreekt zijn. En dat die toch een verborgenheid voor je is. Je hoort het wel, maar ergens dringt het niet door. Je weet het met je verstand wel. Waar heb je de Heere Jezus voor nodig? Als ze het je straks buiten vragen, vertel je het de mensen. En toch zelf er nog niet van geproefd. Komt dat? Dat komt omdat ik geestelijk blind ben gemaakt. Geestelijk blind voor mijn eigen nood. En dat daar licht over moet vallen. Licht op de tafel. Licht op de toonbroden, daar moet licht overvallen en dat kan ik zelf niet geven. En nou het wonder, gemeente, u staat vanmorgen in het heilige. Of u bekeerd bent of niet, hongerig of niet, u mag allemaal hier even achter dat gordijn staan. En nou geeft God, denk aan vorige week, die geeft om te beginnen die kandelaar. Vanmorgen in de prediking straalt er licht uit van het woord en u mag allemaal meekijken naar de tafel. Misschien heeft u helemaal geen behoefte aan wat erop staat, maar kijk toch maar mee. Misschien heb je helemaal geen verstand van jongens en meisjes wat daarop staat, maar kijk nou maar mee. Wat daar staat gaat over de Heere Jezus en die hebben we allemaal nodig. En wat een mens nodig heeft is bij hem volmaakt te krijgen. Hij is God en mens. Hij is voedsel en drank. Hij is ook nog de wierook waarmee ik tot God kan naderen. Christus is alles. Nou, wel heel belangrijk natuurlijk, gemeente, dat een mens niet alleen dat in de verte leert zien. En dat hij nou eens bij die tafel komt kijken en zegt, oh ja, ik zie het. Dat is die en dat is die en dat heeft die. Wat is die eigenlijk rijk? En als je dan weer door zou lopen, gemeente, en geen gebruik van de Heere Jezus zou maken. Dat moeten we natuurlijk ook prediken vanmorgen. Er is ook zoiets als wat het avondmaalsformulier noemt. Een eeuwige honger en kommer. De uitdrukking kent u wel. Het is een van de manieren, jongens en meisjes, om te vertellen hoe erg de hel is. Weet je dat wel? Honger en kommer. Nou, wat honger is, dat weten we eigenlijk niet eens. Je zegt wel eens, ik heb honger, maar dan bedoel je, ik heb trek. Maar wat het is om 30 dagen niet te eten. En om nou nooit meer te eten. Om te verkommeren. Om te komen. Leeg, zoals je nog nooit leeg geweest bent. En daar komt nooit een eind aan. Daarom, gemeente, is het eeuwigheidsernst, wat ook vanmorgen in de prediking naar voren komt. Want we moeten de Heere Jezus kennen. We moeten hem leren gebruiken. Dat aanbod, dat brood wat voor u uitgestald wordt, moet u wel leren eten. En dat kan dan niet blijven met uitwendige voorrechten. Ik lees in de Bijbel ook van een volk wat wel in de woestijn geweest is. En die hebben zelfs de tabernakel met hun eigen ogen gezien. En die hebben nog meer gezien. Die hebben zelfs manna uit de hemel zien regenen. En die hebben er ook nog van gegeten. Ja, daar hebben ze wel van gegeten. En dan zegt de Heere Jezus later in de Bijbel. Hij zei, uw vaders in de woestijn hebben het manna gegeten en zijn gestorven. Er zijn er zoveel omgekomen, gemeente. Wel op een bepaalde manier kennis hadden van het brood wat God geeft. Maar ze zijn er wel in de woestijn mee omgekomen. Het is daarom nodig dat wij met dat brood des levens één worden, gemeente. U moet niet alleen maar dat brood getoond krijgen. Ook vanmorgen prediken we het u. Er moet geloofsvereniging plaatsvinden. Zoals een mens brood eet, koud, het doorslikt en hij wordt er één mee. Zo moeten we één worden met de Heere Jezus. Door het geloof in hem. Door de omgang met hem. Door voortdurend in dat heilige, de verborgen omgang met God te betrachten, gemeente. Dat heilige is niet een plek om één keer als toerist te bezoeken. Maar dan moet je net als die priester elke dag zijn. Gods verborgen omgang vinden zielen als een vrees in woont. En dan kom je ook bij de tafel te staan. En dan komt er een band aan Christus. Maar dat is werk van de geest, gemeente. Ook vanmorgen weer die les. U zegt, ja, maar dat heb u vorige week ook al gezegd, dominee, en de week ervoor ook al. Hoe vaak bidt u om de Heilige Geest? Bent u afhankelijk van de Heilige Geest? Ik vraag het u vandaag weer. Natuurlijk. Wie moet u anders in Christus inlijven? Wie moet u anders leren hoe hongerig u bent zonder hem? Wie moet u anders steeds dieper leren, kind van God, dat u niet één dag zonder de Heere Jezus kunt? Christus is het. Alles. Hij geeft verzoening. Hij geeft verzadiging. En hij geeft ook vernieuwing. En daarmee kom ik alweer bij het tweede punt van de preekgemeente. De Heere Jezus heeft een volk. En de Heere Jezus die moet dus één zijn met dat volk. En dat is ook zo. Ik zei net, we moeten aan de Heere Jezus verbonden worden. Ingelijfd worden. Maar vanaf het moment dat de Heilige Geest dat gedaan heeft, dan ben je ook één met hem. En daar heeft die kandelaar ons natuurlijk het een en ander van verteld. Die ene schacht met die voet op de grond. Die zeven armen die eruit voortkomen. Uit één stuk geslagen. Zo is Christus één met zijn volk. Waar hij is, zijn zij ook. Wat van hem geldt, geldt van hen ook. Nou, dat is vanmorgen ook zo. Dan kijkt u nog eens even naar vers 30. Ik zei net al, het is apart dat die stapels broden toonbrood genoemd worden. Enkelvoud. Het is eigenlijk samen één toonbrood. Maar als je er goed gaat kijken hoe dat eruit ziet, is er natuurlijk duidelijk sprake van meervoud. Twee stapels met in totaal 12 broden. En waar ziet dat getal 12 op? Nou, dan kan ik weer een jongen of een meisje vragen. Wat denk je, waar zou dat mee te maken kunnen hebben? Zou dat misschien iets te maken kunnen hebben met het aantal stammen van Israël? Dat er als het ware voor iedere stam één brood voor het aangezicht van God wordt neergelegd. Daar zou het best mee te maken kunnen hebben. Er zijn ook uitleggers die zeggen, het zou ook te maken kunnen hebben met het jaar. Want net als bij ons bestaat bij de Joden het jaar uit 12 maanden. Dus dat er voor iedere maand van het jaar een brood voor Gods aangezicht legt. En die gedachte is nog niet zo vreemd als die lijkt. Als we nog eens in vers 30 op dat woordje altijd letten. Wat is nou een van de kenmerkende dingen van de toonbroden? Die liggen er niet af en toe. Nee, die moeten permanent voor het aangezicht van God gelegd worden. Datgene wat er met die tafel aan de hand is, gemeente, dat heeft iets van continuïteit. Van iets wat er altijd is. Wat er altijd moet zijn. Laten we op die manier het nog eens een keer gaan bekijken en proberen toe te passen. U weet, het heilige is dus ook een ruimte die iets zegt over het leven, het verborgen leven van een kind van God. Dat leven wat die leven mag voor Gods aangezicht. Er zit in het tabernakel nog wel een gordijn tussen, maar dit is allemaal heel vlak in de buurt van de ark, het verzoendeksel, de genadetroon. Nou, wat is er nou in het leven van zo'n kind van God, dat leven wat hij voor Gods aangezicht leeft, wat er altijd moet wezen? Een paar dingen, gemeente. En legt u uw leven er maar naast. Iets wat het hele leven van een kind van God moet doortrekken, is om te beginnen gemeenschap. Gemeenschap met God door Christus. Want net als bij ons thuis staat er in Gods huis een tafel. En wat zegt de tafel? Nou, dat is toch iets wat wij ook wel kennen, gemeente. Wat zijn nou de momenten op een dag, als je een gezin hebt, het is druk en de een gaat naar Rotterdam en de ander naar Dort en de ander die gaat thuis werken. Maar wat zijn nou de momenten dat je samen bent, dat je spreekt, dat je gemeenschap beleeft? Dat is toch vaak aan de tafel, nietwaar? Waarom gaan mensen met elkaar, ook als ze zakelijk contact hebben, waarom gaan ze eten? Ja, dat is een manier om samen gemeenschap te hebben. En al etend en al sprekend met elkaar, kom je verder. Nou, dat was zeker in het Oude Oosten het geval. Daar zijn ook voorbeelden van in de Bijbel. Dat juist aan de tafel gemeenschap wordt ervaren. Dan nodig je ook niet zomaar iedereen uit aan de tafel. Familie, vrienden. Daar ben je samen. Tijdens de maaltijd. En zo is het natuurlijk in onze tijd ook als het gaat om geestelijke dingen. Denkt u aan het beeld van het heilig avondmaal. Waarom zou de Heere Jezus, die bijzondere momenten dat hij de zijnen vlak bij zich wil hebben en hen iets extra's wil geven, waarom zou hij dat nou per se aan een tafel doen? Tafel is de plaats van de gemeenschap. En de tafel der toonbroden vraagt vanmorgen aan alle kinderen van God in Sliedrecht. Wanneer zoek je dat? Ben je daar nou altijd mee bezig? Want dat zegt die tafel. 12. Voor het hele volk. En voor alle maanden van het jaar. Zoek je nou die gemeenschap met de Heere? Is dat je verlangen? Ben je ook daarom naar de kerk gekomen? Ja, dan zeggen we er meteen wel even bij natuurlijk, als het nou over die 12 maanden van het jaar gaat. Er is ook een maand oktober. En die is inmiddels al heel wat anders dan de maand september geweest is. Er komt ook nog een november en een december en een januari aan. En begrijpt u, daar kunnen Gods kinderen voor zichzelf zo hun eigen toepassingen bij maken. Want als het geestelijk in je leven januari is, en de temperatuur is onder het vriespunt gedaald in je ziel, en het is donker, meer donker dan licht, ook overdag. Ach, dan is het anders dan wanneer je als het ware in de meimaand loopt. Tijd van het leven is de andere niet. En meestal moet je jezelf er de schuld van geven dat het weer zo is. Zo donker, zo kil, zo dor, zo doods. De tafel roept ons tot de orde, gemeente. Het kan zijn dat hier een kind van God is die zegt, ik ben al zo lang bij de Heere weggezworven. Ik ben alweer zo ver En daar heb ik alleen maar geestelijke duisternis mee over mijn ziel gehaald. En ik ben weer zo hongerig en zo mistroostig. Tafel roept je terug tot de orde. Blijf niet op afstand. Nader tot God. En zoek zijn aangezicht. Weet u niet hoe? Weet u niet meer hoe tot God te naderen? Gebruikt u dan wat er bovenop de stapels brood te vinden is, gemeente. Gebruik de wierookkorrels. Ga daarmee tot de Vader. Ga in Christus naam terug naar waar u weggelopen was. En zoek het oud vertrouwen weder. De tafel zegt ons ook dat er nog iets is wat het hele leven van een kind van God zou moeten doortrekken. En dat is het woord dankbaarheid. Dat zit natuurlijk ook ergens in dat neerzetten van dat brood op die tafel. Eén keer per week komen daar priesters. Ik heb daar trouwens een heel verslag van gelezen. Dat voert te ver nu. Maar dat is een heel ritueel. Ik dacht, het is bijna net als bij het wisselen van de wacht op Buckingham Palace. Er komen vier priesters aan en de twee priesters doen dit en de anderen doen dat. En ze halen het brood precies in een bepaalde volgorde weg. En dan zetten ze er nieuw voor in de plek. Een heel eerbiedig ritueel. Maar als dat daar wordt neergezet voor Gods aangezicht, het is brood. Gebakken van wat God gegeven heeft. Want alles wat een mens eet en drinkt, komt uiteindelijk bij God vandaan, nietwaar? En dat is ook iets wat dan doorklinkt in dat neerzetten van dat brood en van die wijn. Iets dergelijks als wat je natuurlijk ook in de buurt van de tabernakel eens per jaar hebt met die eerstelingen. Of zelfs meerdere keren per jaar. De eerstelingen van de oogst die worden aangeboden aan de Heere. En die zeggen, Heere, we zetten nou een klein stukje voor u neer. Maar dat betekent dat al dat andere graan wat we in onze schuur hebben. En waar we van het jaar van gaan eten. Dat is allemaal van u. Daar erkennen we u in. In afhankelijkheid en in dankbaarheid. Van u zijn alle dingen. Niet zo vreemd, gemeente, dat ook in het leven van een kind van God een hoofdrol speelt. Want het leven van de bekeringen heet immers, hoe heet dat ook alweer? Volgens de catechisme. Het leven der dankbaarheid. Natuurlijk, een mens die bevrijd is van de vloek, van de straf. Maar ook van de slavernij, van het zwoegen en van het zweten voor je eigen heil en het lukt niet. En je wordt ervan afgehaald. En je wordt bij de genade gebracht om daaruit te leven. Ja, dat is iets, zegt de tafel der toonbroden, wat naar voren moet komen. En weet je wanneer je dat vooral kunt merken? Wanneer vooral dank voor God wordt neergelegd? Op de Sabbatdag. Natuurlijk. Op die dag, als de toonbroden verwisseld worden, maar dat is een speciale dag in de week. Dan wordt het brood voor God neergelegd op de Sabbatdag. Gemeente, hoe is het vanmorgen met uw dankbaarheid? Mag deze Sabbat weer eens zo'n dag zijn? Deze nieuwtestamentische rustdag. Een dag om dank bij God te brengen. Dat u niet hoeft en dat u niet moet, dat u bevrijd bent en dat God het werk in Christus gedaan heeft. En dat alles wat u er nog bij krijgt, allemaal genade is. En u legt uw dankoffer voor hem neer, Heere. Het is allemaal voor u en het is allemaal van u. Hier ben ik met mijn hele bestaan. Laat ik zelf het toonbrood zijn, uit dankbaarheid voor uw verlossing. Vragen we tegelijkertijd natuurlijk aan mensen die dat niet kennen. Hoe lang denkt u daar nog mee door te gaan, onbekeerde vriend? Met dat ondankbare leven. Met dat onvruchtbare leven. Met dat onvrije leven. Met dat leven waarvan je denkt, lieve mensen, hoe hou je het daar nou in uit? Geen dankbaarheid. Geen Christus, geen licht, geen gemeenschap. Ach, gemeente, als een mens daar nou iets van mag zien, dan gaat hij erom vragen. Heren, mag ik er nou iets van kennen? Ik sta er wel buiten. Ik weet niet hoe ik eraan moet komen. Maar ik hoor dat er bij u brood in voorraad is voor een hongerige ziel. Ik voel vanmorgen, heer, dat ik opeens ga rammelen. Dat ik iets mis wat ik nog nooit erg in gehad heb. Mag ik ook een kruimel, heren, van uw genadebrood hebben? Zou de heren daar niet naar luisteren, jongens en meisjes? Of zou de heren daar juist naar uitgezien hebben vanmorgen? Dat er een zondaar hier in de Bethelkerk gaat roepen, heer, ik heb honger. Ik heb honger, heren. Mag ik ook wat van dat brood hebben? Vervolgens nog een les, gemeente, uit het geestelijke leven. Wat moet nou ook het leven van zo'n kind van God kenmerken? Altijd kenmerken. Gemeenschap, zeiden we, dankbaarheid. Wat dacht u van offerbereidheid? Want die tafel bevat dingen die je kunt eten, maar ook dingen die je kan offeren. En voor alle duidelijkheid, geen zaken die je op het brandofferaltaar een plek kunt geven. Er ligt geen stuk lamsvlees op de tafel. Er ligt niet een dode tortelduif op de tafel. Nee, het zijn dingen die je kunt gebruiken voor een dankoffer. Wijn die je kunt omgieten in het woestijnzand tot een plengoffer voor de Heere. Wierook die je kunt laten opstijgen bij het reukofferaltaar. Dankoffers, gemeente. Dat wil zo zeggen dat die dankbaarheid waar we het net over hadden, dat een mens wel eens het nodige kan kosten. Wat dan, dominee? Dat hoef ik u niet te preken en dat hoeft u zelf niet te verzinnen. Op het moment dat je de Heere Jezus leert kennen en je gaat je leven overzien en je gaat je leven verder leven op maandag en op vrijdag en op zaterdag, dan kom je er zelf achter. Of je moet helemaal bij de Heere weer wegzwerven. Maar als je nou dicht bij God leeft en je leest zijn woord en je bidt om verlichting met de Heilige Geest, kom je er zelf achter dat er dingen zijn die eraf moeten. Dat er dingen zijn die eruit moeten. Dat je jezelf ervoor over moet leren hebben. Dat je je tijd en je inzet voor het koninkrijk van God moet gaan besteden. Kom je vanzelf achter, gemeente. Hoeft niemand u te vertellen. Dat leer je in de gemeenschap met de Heere Jezus. Ook dat die zonden eraf moeten. Ook die liefste dingen waarvan je dacht, daar kan ik vast nooit van loskomen. Daar zit ik zo aan verknocht. En de Heere Jezus haalt je ervan los. Maar het is wel een offer. Het is een dankoffer. Maar laat dat nou geen zware opgave zijn, kinderen van God. Laat dat dankofferen nou eens geen zware opgave zijn. Betalen voor uw schuld hoeft u niet. Laat het uiten van dank u een licht juk zijn. Ik noem nog één ding, gemeente, over het christelijke leven. Daar moet ook eenheid zijn. 12 broden samen op 1 tafel. Op 1 plek met 1 doel. Om daar voor Gods aangezicht te liggen. En om zijn lof te bedoelen. Zo is er een volk op aarde dat 1 is in Christus. En dat ook 1 moet zijn in hem. Ach, dat is natuurlijk geen onaangevochten kwestie. Er kwam in de loop van de geschiedenis van Israël ook een moment dat ze verscheurd raakten. Dat er opeens 2 landen waren die Israël heten. 2 stammenrijk, 10 stammenrijk. Er kwam een moment dat er 10 stammen weggevoerd zijn en daar hebben ze nooit meer wat van teruggehoord. En toch, gedurende heel de tijd dat de tabernakel en later de tempel bestonden, hebben ze elke week 12 toonbroden neergelegd. Ook toen het koninkrijk van het huis van David nog maar uit 2 stammen bestond, lag er in Jeruzalem op Sabbat 12 toonbroden voor de Heere. Dat is een zaak om te geloven dat er 1 volk op aarde is dat Christus mag kennen, maar het is ook een zaak om te bevorderen. Om voor te bidden. En om dat ook zelf te zoeken. Gemeenschap te zoeken. Met hen die de Heere Jezus ook lief hebben. Ook in de gemeente. Om dat te zoeken. Mensen met wie je geestelijk contact hebt. Met de heerlijke dingen zijn er te zeggen, niet alleen over de dood van Christus, maar ook over het leven van de christen. Maar we houden die twee wel heel dicht bij elkaar, voelt u dat aan? Dat tweede punt had ik niet kunnen bepreken voor het eerste punt. Het eerste gaat voorop, het eerste is de bron. Golgotha, de oven van Golgotha. Daar komt het brood des levens tevoorschijn. En zo leert de mens zelf toonbrood te zijn. Daar is trouwens ook die Sabbatdag nog mee in verband. Maar dat had u misschien zelf al wel bedacht. Op welke dag komen ze toonbrood vernieuwen? Niet op een dag dat iedereen toch aan de slag is. Dan zou het nog kunnen lijken en je denkt, nou, we hebben nou 1001 dingen vandaag gedaan op dinsdag. En dan gaan we ook het toonbrood nog neerleggen. En dat hoort bij ons pakket. Niks ervan. 6 dagen zult ge arbeiden. Maar op die ene dag dat ik niet werk. Die ene dag waarin God wil werken aan mijn ziel. Op die dag leggen de priesters het toonbrood in de tabernakel. Op de rustdag, gemeente. Begrijpt u? Ja, begrijpt u met uw ziel wat daar voor les in schuilt? Ook dat de priester dat doet. Niet de gewone man. Maar die priester die bij altaar en wasvat geweest is. En die straks met de wierookkorrels doorloopt naar het reukofferaltaar. Het is allemaal Christus, gemeente. Christus, het geheim van zalig worden. En opnieuw beklaag ik degene die er niks van weten. Oh, wat erg om onbekeerd te zijn, jongens en meisjes. Zul je er geen 80 jaar in volharden? Zul je er geen genoegen mee nemen? Nog 1 dag buiten de Heere Jezus te leven. Zul je vanavond of vanmiddag of na de dienst zo snel mogelijk God zoeken? Heere, buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. En heb ik zulke heerlijke dingen gehoord. En Gods volk is zo rijk. Uw kinderen zijn zo te benijden. Mag ik er ook bij horen? Ten slotte nog 1 ding, gemeente, en dan stoppen we weer. Er gaat van die tafel der toonbroden ook een enorme troost uit voor Gods kinderen. Waar stond dat ook alweer? Oh ja, vers 25. Die tafel, daar staat van alles op. Nou hebben we thuis ook wel eens een keer zoiets. Dan loopt er een kind langs. En ineens dan valt die beker om. En ineens dan ligt er iets op de grond. Maar dat kan niet bij de tafel der toonbroden. Daar zit om die tafel heen een lijst. En dat is niet zomaar een randje van 0,5 centimeter. Dat is een lijst van een handbreed. Dan moet je je hand maar eens even op de tafel leggen. Dat is als het ware, het wordt het een soort bak. En wat daarop staat, gemeente, ach, ze hebben er natuurlijk heel eerbiedig mee gedaan. En er liepen geen kinderen in het heilige. Maar dat valt dan niet zomaar af, gemeente. Wat op die tafel staat, blijft erop staan. Dankzij de gouden lijst. Dat is toch een troost. Niemand zal ze uit mijn hand rukken. Niemand zal ze van mijn tafel afstoten. Iemand die in Christus geborgen mag zijn, gemeente, in hem ingelijfd, dankzij hem een ander leven mag kennen. Hij zou zichzelf er misschien nog wel uit kunnen zonden. Daar is hij toe in staat. Maar de eeuwige liefde van God in Christus staat het niet toe. Ze worden zalig vanwege eeuwig welbehagen. En daarom zijn ze bewaard. Onder de vleugelen van de Allerhoogste. Gemeente, hebben we alleen maar reden om te prijzen, vindt u niet? Om niet alleen aan het begin van deze dienst, maar ook aan het eind van de dienst God groot te maken. En ik hoop dat u er met uw hart in mee kunt komen. Omdat Hij degene is die mensen volkomen zalig maakt en dat ook helemaal alleen doet. Dat is de prediking, gemeente, van vrije genade. De prediking van de tafel en de belijdenis van de dichter. Hij maakte. Hij die heerlijk is. Zijn wonderen hun gedachten is. Hij is barmhartig en genadig. En daarom, Hij gaf hun die Hem vrezen spijs. Amen.